Diederik Walravens, welkom bij de podcastreeks Stemmen over Psychose. Een podcast waarin ik telkens in gesprek ga met iemand die geschreven heeft over psychotische ervaringen. En jij, Diederik Walravens, je hebt dat ook gedaan. Je bent auteur van diverse korte artikels over psychose, maar ook van behoorlijk wat niet gepubliceerd werk. Gedichten, aforismen, essayistische artikels, een toneelstuk. Ja, niet gepubliceerde zaken die in het voorjaar van 2024 wel degelijk ook gaan gepubliceerd worden als een selectie binnen het tijdschrift Psychoanalytische Perspectieven. Daarnaast ben je ook werkzaam als vrijwilliger binnen een herstelacademie, waar je korte cursussen begeleidt rond mentaal welzijn, cursussen met titels zoals Samen lezen of Zingeving als poort naar herstel, en waarin dat de filosofische insteek ook zijn belang heeft. Stemmen over Psychose is dus de podcast. Die komt tot stand in het samenwerking tussen Psychose Net België, Dr. Kieslijn Museum, het Gent Universiteitsmuseum en Universiteit Gent, waar ik zelf ook werk als hoogleraar in de klinische psychologie. De aanpak van de podcast die is recht toe recht aan. We gaan ingaan op twee soorten passages. Enerzijds passages die gaan over psychotische ervaringen en wat die precies teweeg brengen. En anderzijds op de vraag wat kan helpen om die psychotische ervaringen opnieuw te boven te komen. Diederik, ik heb jou gevraagd om twee passages te selecteren. Ik heb er ook twee geselecteerd. En ik nodig u graag uit om een eerste te lezen.
Oké. Het is een korte tekst en ze draagt de titel Ze houdt van mij, ze houdt niet van mij. Het is een tekst die gaat over liefde en eigenlijk verliefdheid.
Ja.
De vraag is het wederzijds, is er één waarvoor de paranoïde psychoticus uiterst gevoelig is? Het is in feite de paranoïde vraag bij uitstek. Die vraag veronderstelt dat men een zogenaamde theory of mind heeft, een idee over hoe andere mensen denken en in het speciale paranoïde geval hoe andere mensen denken over hem. Deze vraag grenst aan de andere vraag, hoe denkt men over mij? Dit zijn vragen die de paranoïde psychoticus immens kwellen en zelfs terroriseren. Zulke vragen leiden de psychoticus naar een duizelingwekkend web van vermeende bedoelingen, intriges en andere vage gedragingen. Wanneer de psychoticus, die reeds aanvankelijk achterdochtig is ingesteld is ten aanzien van de bedoeling van anderen, hierover begint na te denken, is er op een bepaald moment geen stoppen meer aan. Elke eventuele mogelijke gedraging is dan een teken ter bevestiging van de paranoïde theorie. De stoppen slagen dan letterlijk door. De openstaande vraag is voor hem zo kwellend dat hij er alleen maar een halt aan kan roepen door zelf een antwoord te formuleren. Op dat moment verzekert de psychoticus zichzelf ervan dat de ander al dan niet ook geheime gevoelens voor hem koestert. Er wordt een definitieve beslissing genomen, de ander valt voor hem. Dat deze beslissing verregaand en zelfs levenslang kan duren werd mooi vertolkt in de film He Loves Me Not, waarin Audrey Tautou een glansrol inspeelt en waaraan ik de titel voor deze tekst aan ontleen. In feite gaat het de paranoïde psychoticus niet echt om de waarheid. Het is hem te doen om het wegwerken van de onlust die vergezeld gaat met de onzekerheid van de situatie. Die verzengende twijfels die hem innerlijk naar de rand van de waanzin brengen, worden tot rust gebracht door hemzelf een halt achter te zetten. Of er een werkelijke waarheidsclaim gemaakt werd, interesseert hem in feite weinig, of soms zelfs niet. De geest die hierin verzeild is geraakt, kan tenslotte niet meer tot rust worden gebracht. Men kan niet meer slapen, men kan zich niet meer concentreren op werk of studie. Men wordt volledig gepreoccupeerd met de heersende theory of mind. Als een uitdijnende kankerplek overspoelen deze gedachten de geest en beheersen tenslotte de volledige geest. Er is geen ruimte meer voor andere dingen, andere interesses. Men wordt beheerst door slechts één thema. Men zou kunnen proberen de paranoïde psychoticus op andere ideeën te brengen, maar wellicht zou deze poging alleen al weggewerkt worden als een duidelijke bekrachtiging van de paranoïde theorie.
Oké, eerste passage. Misschien, Diederik, eerst een vraagje. Waarom heb je precies die genomen, die passage?
Wel, omdat bij mij in mijn allereerste psychose, de grote psychose waar alles erop en eraan zat, was het vooral een verliefdheid in combinatie met stress op mijn werk dat mij tot die psychose heeft gebracht. En het is misschien lelijk om te zeggen, maar verliefdheid kan nogal een stressor zijn. Voor mensen zoals ik, die met psychotische gevoeligheid worstelen. En dat was bij mij niet anders. Het heeft mijn eerste psychose gewoon ingeluid. Zo die hevige verliefdheid. Maar ik denk dat het ook Plato was die al zei dat een verliefdheid grenst aan de waanzin. Ik denk dat niet nieuw is wat ik kom te vertellen, maar dat al eeuwen oud zo bestaat.
Mm-hmm. Ja. Maar wat er mij opvalt in die passage is dat je eigenlijk daar stelt dat het niet echt in eerste instantie draait om de waarheid, maar dat het eigenlijk gaat over het wegwerken van bepaalde onlust, van een bepaalde twijfel. Je spreekt hier over verzengende twijfels die hem innerlijk naar de rand van de waanzin brengen.
Ja.
En dat er daar een halt moet aan toegeroepen worden. Ja. Dat vind ik wel heel frappant dat je dat zo centraal stelt.
Ik herinner mij nog heel goed, ik woonde toen in Gent en ik was verliefd geworden op een meisje uit Gent die op mijn kot zat. Ik studeerde toen nog en ik moest mijn stage doen in het CLB. Ik herinner me nog heel goed dat ik op een bepaald moment op straat liep en een wildvreemde man aansprak. En ik vroeg aan die man, is die vrouw hier? Is die hier? En dat was zo een druk die in mij zat op dat moment. Ik moest dat gewoon weten of dat die daar was.
Mm-hmm.
Ik ben die ook overal gaan zoeken, zelfs tot in Italië ben ik die gaan zoeken.
Mm-hmm.
Ik kon die druk van die onzekerheid eigenlijk niet meer aan. Van, valt ze nu eigenlijk ook voor mij of vindt ze mij maar niks?
Mm-hmm.
Die twijfels heb ik proberen te bespreken in dat artikel.
Ja. En dan een diepe onrust die dan lijkt centraal te staan op dat moment.
Ja.
Bij jou op dat moment lijkt het dan.
Ja, ja. Ik kan niet zeggen dat ik dat plezant vond.
Mm-hmm.
Dat was ja, ik moest dat weten.
Ja, maar vaak worden paranoïde gedachten wel gekoppeld aan het idee van, dan spreek ik ook dat professionals er vaak over spreken, hè?
Mm-hmm.
Wel dat er een soort zekerheid ontstaat. Maar als jij die passage leest, dan heb ik de indruk dat jij meer van mening bent van, ja, maar het begint eigenlijk allemaal met een twijfel over van alles en nog wat en net geen zekerheid ervaren. En dat die met een soort zekerheid behandeld wordt.
Ja.
Om dat een beetje draaglijk te maken, is de ene mogelijke optie daar dan eigenlijk de zekerheid rond ontwikkelen.
Ja, zo heb ik dat tenminste ervaren. Ja. Bij mij was er innerlijk een grote chaos.
Mm-hmm.
En ik moest daar antwoorden op zoeken, ik moest daar antwoorden op vinden. En door bepaalde dingen te doen, bepaalde rituelen bijvoorbeeld in de psychose, of bepaalde mensen aan te spreken op straat bijvoorbeeld, wou ik die onzekerheden wegwerken.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, en kan je dat voor jezelf aanstippen op welk punt dat dan eigenlijk een waanidee begint? Is dat op dat moment al, of is dat eigenlijk eerder op het punt van dat je daar bepaalde conclusies rond begint te trekken? Geen gemakkelijke vraag.
Dat is geen gemakkelijke vraag, nee. Ik denk dat een waan start op het moment dat je inderdaad zeker bent van je stuk.
Ja.
En dan kan ik wel inkomen bij die mensen die zeggen van het gaat om zekerheid.
Mm-hmm.
Maar daar komt toch wel het een en het ander aan vooraf bij mij.
Mm-hmm. Ja. De fond is eigenlijk iets van een diepe niet-weten, van een soort kwellende onzekerheid. Hoe denkt men over mij, zegt hier ook in die tekst zo.
Ja.
Maar eigenlijk het niet-weten, dat is eigenlijk het vertrekpunt, lijkt het dan.
Ja.
En dat kwelt en daar komt er een antwoord op. En dat antwoord is dan wat we klassiek, wat dat genoemd wordt, dit is een waanopvatting.
Ja. Dat is een gevoeligheid die ik heel mijn leven al heb, ook al was ik nog niet psychotisch geweest.
Ja.
In mijn jeugd vroeg ik mij telkens af, hoe denkt men over mij?
Mm-hmm.
Hoe denken de mensen in feite? Wie ben ik in hun ogen? En dat is waarschijnlijk de psychotische gevoeligheid, mm-hmm. zal ik maar zeggen, voor die dan later is uitgebarsten tot een echte psychose.
Ja.
Ja.
En als je dat nu schrijft, ook in je manuscript op die manier, is dat eigenlijk ook vanuit een ervaring van dat andere mensen dat vaak ook niet goed doorhebben, dat dat de fond is? Of dat dat bij u zo geweest is, dat mensen dat niet altijd gesnapt hebben, dat dat eigenlijk van daaruit vertrokken is?
Ja, in mijn omgeving bijvoorbeeld zijn er mensen die denken van dat het aan andere oorzaken lag. Bijvoorbeeld dat ik een joint opstak of zo. Dat de oorzaak van heel het psychotische verhaal was bij mij.
Mm-hmm.
Ik ben daar niet mee akkoord, omdat het volgens mij eerder ging, zoals ik al zei, om stress op het werk.
Ja.
Maar dan zeer intense, zeer hevige stress.
Mm-hmm.
En in combinatie met een verliefdheid die ik niet meer kon managen eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, dus eigenlijk echt wel bij u die uitdagingen zo... In die stage, je moest er staan, je moest je job als het ware kunnen uitoefenen.
Ja. Ja,
als een uitdaging en anderzijds zo in de verliefdheid het afstemmen met iemand.
Mm-hmm.
En met de potentiële partner of niet.
Mm-hmm.
Dat hier er voor u de kantelpunten geweest zijn die dat veroorzaakt hebben.
Ja, dat is zo. En ook het feit dat het een verliefdheid op dat moment betrof met iemand die ik eigenlijk helemaal niet goed kende, maakte dat die onzekerheden zo groot werden.
Mm-hmm.
Als ik die persoon veel beter had leren kennen en ik wist wie dat was die verliefdheid niet zo ontploft geweest.
Mm-hmm.
Denk ik.
Ja. Ja, alsof dat die een stuk een eigen leven gaan leiden is.
Ja.
Net omdat die zo
wat
buiten concrete interactie stond.
Ja, dat werd gewoon een ideaalbeeld, die vrouw. Dat was niet meer... Die was niet meer menselijk, dat was iets, een fantoom in mijn hoofd.
Mm-hmm.
En dat was het perfecte plaatje, daar kon niks aan ontbreken. Of dat was, een waanzinnige verliefdheid eigenlijk.
Ja, ja. Oké, ik ga er meteen een tweede passage bij aan, Diederik.
Ja.
Het is een passage die toch een beetje een andere toon heeft. Ik denk dat misschien dat jij gekozen had. Dat wellicht, je verwijst er ook naar een vroeger voorbeeld uit je leven.
Ja.
En die te maken heeft met je eerste grote psychose, zei je. Maar de passage die mij wel heel frappeerde in het manuscript, is een beetje een andere. Het komt uit een stukje die je genoemd hebt. Verder leven na de psychose, initiatief en volhardingsdeficit.
Ja. Ja.
Je beschrijft ook een beetje in de context van de zogenaamde negatieve symptomen van psychose.
Mm-hmm.
En negatieve symptomen... Hey, waarbij dat er bepaalde zaken een stukje wegvallen uit uw motivatie en uw initiatief zijn. Hè?
Mm-hmm.
Dus ik ga het eerst voorlezen, we kunnen dan verder praten erover. Hè?
Ja.
Bij enkele vorige gelegenheden beschreef ik hoe ik de psychose ervaren heb. Dit keer wil ik graag ingaan op een aspect van het leven na de psychose. Meer bepaald wil ik het hebben over een negatief symptoom dat voor mijzelf persoonlijk het meest frustrerende is om mee verder te leven. Het fenomeen waar ik op doel, vond ik thans niet beschreven in de professionele literatuur en laat zich zeer moeilijk in woorden vatten. Het gaat meer om een algemeen gevoel en om een minder aangename manier om in het leven te staan. Het gaat om een zeer unheimliches gevoel, dat ik ook terugvind bij andere lotgenoten. Niet slechts bij mezelf. Omdat het kind een naam moet krijgen, geef ik het voorlopig de naam initiatief- en doorzettingsdeficit mee. Ik daag de lezer uit om een gepaster benaming te vinden. Dit fenomeen moet los worden gezien van depressieve toestanden. Als je depressief bent, heb je gewoon in niets zin meer. Toch zie ik het terug bij sommige lotgenoten. Het gaat om niet in gang geraken. En wanneer je dan toch gestart bent, het al gauw opgeven van bepaalde activiteiten waarvoor je je gearrangeerd had. Ik zie voorlopig drie types. Een tekort aan initiatief, een tekort aan doorzetting of een tekort aan beide? Uit eigen ervaring kan ik stellen dat ik beantwoord aan het tweede type. Ik zie anderen niet in gang geraken. Deze mensen hebben veel externe stimulatie nodig van begeleiders om activiteiten, zoals studeren, werken of aan vrijwilligerswerk doen, op te starten. Anderen, zoals ik, type 2, hebben voldoende initiatief om activiteiten op te starten, maar slagen er minder goed in om door te zetten, vol te houden. Begeleiders hebben daar vaak de taak om de motor draaiende te houden. Oké, dat stukje die ik graag wil lezen, dat gaat natuurlijk in het boek nog een stukje door met verdere beschrijvingen. Maar wat dat mij daar wel in opviel, Diederik, dat is dat je daar zelf over zegt dat dat voor u persoonlijk het meest frustrerende is om er verder te leven.
Ja, dat is zo. Ik heb het meeste last van negatieve symptomen.
Ja.
En wat ik trachtte te beschrijven met die tekst, is het echt niet meer kunnen engageren aan bepaalde activiteiten. Bijvoorbeeld, in mijn geval is dat lezen heel moeilijk geworden.
Mm-hmm.
Ik heb nog maar een zeer beperkte concentratie. En dat is zo'n typisch negatief symptoom dan.
Mm-hmm.
Maar het gaat verder dan dat. Het is zeer onheimlich, zoals ik schreef. Omdat ik vind het moeilijk om in woorden uit te leggen, maar het is eerder een gevoel dat je hebt dat je niet meer kan investeren in bepaalde zaken. Bijvoorbeeld ook als ik naar een concert ga, bijvoorbeeld een muziekconcert.
Mm-hmm.
Na een tijdje begin ik op mijn horloge te kijken en denk ik, wanneer mag ik naar huis gaan? Ook al vind ik de muziek wel goed. Ik heb dat ook met een film bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ik kijk graag films, maar na drie kwartier, een uur, haak ik dikwijls af. Ik heb dat ook met gesprekken. Ik kan nog een gesprek voeren, een intensief gesprek gedurende een uur of iets langer, maar daarna is het bij mij gedaan en dan moeten ze mij gerust laten.
Mm-hmm.
Ja.
En is dat iets dat je voelt, is dat je aandachtspannen die stukje verdwijnt, of is dat iets anders?
Dat is een stuk aandacht, maar dat is ook, en dat is net het moeilijke om te beschrijven in woorden, alsof dat je je interesse verliest in het leven.
Mm.
En dat is geen depressie, dat is geen depressie. Mm. Ik schreef, in de depressie heb je gewoon in niks meer zin. Ik heb nog wel zin in van alles, maar het lukt niet om te volharden, het lukt niet om vol te houden.
Ja. Maar het doet mij zo denken, het lijkt alsof van in een eerste stap, dat is dat type 1 wellicht die je meer beschrijft, hè? Dat is het aanhaken bij dingen. Je psychisch investeren in iets bepaald, dat is een stap. Hè, waar jij van zegt dat bij u wel lukt, die stap zetten. Wat is eigenlijk dan, een keer als die stap gezet is, daar blijven voor gaan. Ja. Dat jij zo ergens lijkt te voelen van, op een bepaald punt lijkt het alsof dat stopt.
Ja.
Die zin of die gedrevenheid of die spontane interne schwung om daar te met je twee voeten in te zitten in die activiteit.
Ja, dat klopt. Hoe dikwijls heb ik niet begonnen met vrijwilligerswerk, hoe dikwijls ben ik geen opleiding begonnen in het verleden.
Mm-hmm.
En telkens heb ik moeten afhaken.
Ja.
En telkens heb ik tegen mijn omgeving verteld van, ja, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Op den duur geloven ze nog amper. Mm-hmm. Dan denken ze weer daar met een nieuw plan.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik extreem frustrerend, omdat het lukt gewoon niet meer om dingen af te werken, om af te maken.
Ja. En hoe reageren mensen daarop, omgeving, vrienden, kennissen? Zien zij dat ook als een afhaken? Alsof dat het, eigenlijk, hebben zij dan eerder, of heb jij de indruk dat zij denken dat het u niet interesseert? Of lukt dat om hen dat wat duidelijk te maken, dat eigenlijk het niet meer kunnen is die op een bepaald punt opduikt.
Ik denk dat zij dat niet goed kunnen inschatten, hoe dat werkt, bij mij althans. En ik zie dat ook bij andere mensen trouwens, die met psychose te maken hebben. Mijn omgeving is het ondertussen wel gewoon geworden, denk ik.
Ja.
Dat ik af en toe wel met een nieuw plan afkom. Ik moet zeggen dat het de laatste jaren wel redelijk goed lukt om mijn vrijwilligerswerk tenminste vol te houden.
Ja.
Maar ja, ik vind het bijvoorbeeld jammer. Mijn droom was om een tweede diploma te behalen in de filosofie. Ik vind het jammer, ik heb er verschillende keren aan begonnen, maar ik vind het jammer dat het niet meer lukt. Het is niet meer voor mij weggelegd. Het tempo is te hoog, de verwachtingen zijn te groot. Zo, dat universitaire, dat mag ik vergeten.
Ja. Ook in die passage die ik voorlas, schrijf je: begeleiders hebben er vaak de taak om de motor draaiende te houden. Dus op een of andere manier een omgeving rondom u hebben die u helpt om aan te haken, lijkt dan toch wel een stimulans te zijn om daar beter in te volharden.
Absoluut. Ik heb bijna 20 jaar een arbeidstraject begeleidster gehad, Ingrid. En die heeft mij heel goed geholpen. En ik ben haar daar heel dankbaar voor. Maar tot echt betaalde job is hetzelfde gekomen.
Ja.
En dat is frustrerend gewoon. Ik had graag een carrière gemaakt, met veel plezier.
Ja.
Maar dat is niet gelukt.
Ja. Ja, dat lijkt mij dan wel dat je daar staat voor een enorme uitdaging van te zoeken naar een aanvaarding daarvan voor jezelf.
Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk om dat te aanvaarden. Ik heb dat gemerkt, dat ik het daar bijzonder moeilijk mee heb.
Ja.
Ja.
Aanvaarden is moeilijk, zegt je, of bijna onmogelijk. En tolereren, kan dat?
Uiteindelijk moet je dat tolereren. Hè. Je moet je bij de zaken neerleggen zoals ze zijn. Maar dat blijft een gemis. Dat blijft een besef van sommige mensen in mijn omgeving die hebben werk gevonden en die verdienen daar mooie centen mee en die hebben een relatie en kinderen gekregen. Ja, op dat vlak, is het minder bij mij geworden.
Ja.
Ja.
Ja, een gemis waar ik mij van voorstel dat ook de maatschappelijke erkenning er ook niet zo sterk is.
Nee, weinig.
Terwijl het wel een uitdaging is om dan je leven te organiseren, als dat een stuk van je besef is van, ja, zo loopt het spontaan.
Ja. Ja.
Nu, hij werkt zelf ook als vrijwilliger ervaringsdeskundige binnen de Herstelacademie.
Ja.
Zie je daar voor uzelf een rol weggelegd, ook naar andere mensen toe, in de zin van om dat bespreekbaar te maken, omdat ik me kan voorstellen dat precies rond dit punt ook lotgenotencontact wel kan helpen om daar ook te zien, dat als andere mensen daarmee worstelen en wat de strategieën zijn om daarmee om te gaan. Ik weet niet hoe dat je dat ziet.
Dat is wel voor een stukje zo, maar wij worden geconfronteerd met heel diverse problematieken.
Ja.
Gaande van mensen met burn-out tot depressie, tot sommigen met psychose, maar niet alleen maar mensen met psychose uiteraard. Ja. Dus bij ons komen er mensen met verschillende soorten van problemen terecht. Dus ik werk niet alleen maar met mensen die psychose hebben gehad.
Ja, maar bijvoorbeeld, is dat dan een onderwerp wat je beschreven hebt, die in gesprekken met andere mensen die wel ook psychose gehad hebben, die sprake kunnen komen makkelijk? Of blijft dat een moeilijk onderwerp ook om onderling over te hebben dan op zo'n punt?
Op het moment dat je opgenomen wordt in de psychiatrie en je zit onder lotgenoten, allemaal met hetzelfde probleem, allemaal met psychose, is dat best bespreekbaar. Het is bij mij al heel lang geleden dat ik ben opgenomen geweest, gelukkig. Maar dat dat contact met mensen die dezelfde ervaringen hebben gehad, is zo belangrijk. En de groep waar dat je in terechtkomt, mm-hmm. is zo fundamenteel belangrijk om eruit te geraken nadien. Dat is echt even belangrijk als uw therapie die je volgt eigenlijk.
Ja. En is dat dan bijvoorbeeld op het punt van die erkenning, dus bijvoorbeeld rond dat initiatief en dat volhardingsdeficit, ergens de erkenning zien bij elkaar?
Ja.
Dat belangrijk daar is?
Ja, ik vind van wel. Het is zo elkaar ontmoeten en zeggen van, tja, ja, ik heb dat ook ervaren. Ik maak dat ook mee, of ik worstel daar ook mee. Ik kan ook niet goed dingen aanvatten, of ik kan ook niet goed dingen doorzetten. Of...
Mm-hmm.
Ja, dat is zeker belangrijk.
Ja. Maar kijk, je hebt een manuscript bijvoorbeeld van dat themanummer voor het tijdschrift wel volledig kunnen maken. Was dat voor u dan ook op dit punt een uitdaging om daarin te volharden?
Zeker en vast, maar ik heb het wel geschreven over een periode van 15 jaar, denk ik.
Ja.
Het is niet in één ruk geschreven. Ik heb er lang over gedaan en... beetje bij beetje is dat gegroeid zo.
Mm-hmm.
Ben daar content mee.
Ja.
Dat er is.
Ja, terecht. Goed, we gaan nu anders, Diederik, overschakelen naar die andere passages. Zijn het die passages waar dat we uiteindelijk meer hebben over de vraag naar die uitweg? Hè?
Ja, ja.
Dus ik had u gevraagd om een te selecteren.
Daarvoor heb ik een stuk gekozen uit mijn herstelverhaal. En het is een stuk herstel van dagelijks functioneren.
Ja.
Ik herinner me nog heel goed de groepsessie waar onze groepstherapeut de theorie lanceerde dat wie vlot een boek kan lezen, genezen kon verklaard worden. Merk het gebruik van het woord genezen op. Wanneer de sessie gedaan was, spurte iedereen zo snel mogelijk naar de ziekenhuisbibliotheek. Hilarisch. Ik doe er misschien... wat geringschattend over, maar ik heb deze theorie toch heel goed onthouden. Uiteraard valt herstel, laat staan genezen, niet samen met al of niet goed kunnen lezen. Toch is het lezen van boeken voor mij een belangrijk onderdeel van mijn herstelproces. In het begin, vlak na de chaos, kon ik amper een bladzijde lezen. Ik kon nog wel lezen, maar ik kon er mij niet op concentreren. Wat ik las, vergat ik onmiddellijk, zodat ik opnieuw moest beginnen. Dit illustreert goed van hoe ver ik gekomen ben. Tijdens mijn studententijd, voor de ziekte, kon ik tijdens examensperiodes gerust 10 uur per dag geconcentreerd lezen. Dit werd door de storm in mijn hoofd gereduceerd tot een banale bladzijde. De theorie indachtig van de groepstherapeut heb ik me in de loop der jaren getraind in het lezen. Vandaag kan ik zo'n 1 uur per dag geconcentreerd lezen. Ten opzichte van mijn studententijd nog steeds minder, maar ten opzichte van in het begin van mijn herstel toch veel meer. Ook hier is het glas half vol of half leeg. Meer bepaald lees ik graag filosofische teksten, en dit heeft verschillende redenen. Ten eerste is er de spontane interesse. Filosofie sprak me onmiddellijk aan toen ik het getosseerd kreeg in mijn eerste kandidatuur, en ik durf nu te spreken over een passie. Daarnaast heeft de filosofie ook een specifieke functie in mijn herstelproces. Filosofie zie ik niet zozeer als een liefde voor de wijsheid, maar wel als een zoektocht naar rationaliteit. Ik zie de filosofie als een tegengif tegen irrationele gedachten, drogredeneringen of eenvoudigweg waanzin. Ik beschouw de filosoof als iemand die correct tracht te redeneren, iemand die juist denkt. En dit in tegenstelling tot de waanzinnige die incorrect of onjuist redeneert. Daarboven zie ik een heel mooie belofte van de filosofie voor alle psychiatrische patiënten. En deze belofte zie ik in het populaire begrip levenskunst. Iedereen kan van zijn leven een kunstwerk maken, ook de psychiatrische patiënt. Daarboven, kunst moet vandaag gelukkig niet alleen maar begrepen worden in termen van schoonheid en behaaglijkheid. Kunst kan ons ook confronteren en zelfs schofferen. Ze heeft zelfs deze opdracht gekregen. Kunst houdt de goede gemeente vandaag graag een spiegel voor. En eigenlijk doet de psychiatrische patiënt dit ook. De patiënt houdt de maatschappij een spiegel voor... en zegt, dit kan ook jou overkomen.
Oké, rijke passage met veel verschillende ideeën in. Maar vertel het misschien eerst een keer, Diederik, waarom dat je die gekozen hebt.
Omdat het, het is een stukje uit mijn herstelverhaal. En ik had grote ambities vroeger. Mm-hmm. Ik wou best ook wel een carrière opbouwen aan de universiteit en veel publiceren en veel lezen en veel bezig zijn met interessante ideeën. En dat is dan herleid tot een onnozele bladzijde per dag. Mm-hmm. En dat was wel een zware dobber voor mij om te aanvaarden. Mm-hmm. Vandaar dat ik ook schrijf van dat het illustreert van hoe ver ik gekomen ben.
Mm-hmm. Ja. Ja. En vervolgens stip je dan aan dat je eigenlijk graag die filosofische teksten leest, omdat die je helpen om rationeel en juist te denken en er is de waanzin uit te filteren, lijkt het, hè?
Mm-hmm. Ik besef dat dan een beetje kort door de bocht misschien geschreven is. Ik denk dat er ook heel wat filosofen zijn die tegen de waanzin aanleunen. Ik mm-hmm. denk bijvoorbeeld aan Nietzsche, die het einde van zijn leven in complete waanzinnige duisternis heeft moeten doorbrengen. Maar inderdaad, ik zie dat als een oefening eigenlijk voor mezelf, om met die teksten bezig te zijn. Ik ben heel graag met heel oude teksten ook bezig, die dateren vanuit de oudheid al. Ik vind dat geweldig om die teksten te lezen. En ik beschouw het als een soort van oefening op het juiste pad te blijven eigenlijk, mm-hmm. met mijn mm-hmm. gedachten.
Ja. En net omdat het gaat om die moeilijke thema's, dat ook helpt om bepaalde moeilijke ervaringen te situeren die bij jezelf zitten?
Ja, nee. Ik lees dat niet omdat het per se moeilijk is. Die laat ik liever links liggen. Mm-hmm. Ik hou heel, heel erg van populaire filosofie.
Ja.
Bijvoorbeeld dat begrip levenskunst vind ik wel melodieus.
Ja.
Eigenlijk vind ik dat er muziek in zit. En ja, het doet me denken aan al het mooie dat het leven te bieden heeft. En ook al heb je een aantal beperkingen, dat wil niet zeggen dat je je leven niet mooi kunt maken of daar een kunstwerk eigenlijk van kunt maken.
Mm-hmm. Maar mij doet het alleszins denken ook, Diederik, zowel wanneer dat je zegt over de filosofie als wanneer dat je spreekt over die levenskunst. Dat gaat alle twee een beetje in natuurlijk tegen zo het berekende leven. De moderne mens is vaak een berekende mens die zijn eigen plannen maakt, zijn toekomstdromen, en dan wordt de leven een soort onderneming waarbij dat je doelen moet bereiken. Terwijl dat filosofie vaak daar niet over gaat. Hè. Dat gaat eerder over de vragen, ja, algemeen menselijke vragen. Wat is leven? Wat is liefde? Waar gaan we naartoe? Wat is goed? Wat is schoon? Dat zijn andere vragen dan zo die doelgerichte vragen. En hetzelfde natuurlijk wanneer je schrijft over levenskunst. En vervolgens ook nog een keer zegt, ja, maar kunst is niet puur het mooie, de behagelijkheid. Het is geen decoratie, kunst. Maar eigenlijk de zoektocht naar ja, op welke manier een leven in te richten. Hè. Soms kan dat ook tegen de schenen schofferen, zegt je, confronteren. Een spiegel voorhouden. En het lijkt me wel interessante begrippen inderdaad om te denken van een leven te denken, zowel dat filosofische als insteek, als die levenskunst als insteek.
Mm-hmm. Dat zijn vragen die filosofische kwesties, die zijn eigenlijk onoplosbaar. Mm-hmm. Maar het zijn vragen die mij werkelijk terroriseren, die mij nooit meer loslaten. En het is ja, ik zie bijvoorbeeld ook de psychose als een nogal filosofische aandoening. Mm-hmm. Omdat het telkens draait rond, in ieder geval bij mij, telkens draait rond die onoplosbare filosofische kwesties.
Ja.
Van bijvoorbeeld een verliefdheid de dood bijvoorbeeld, die dingen zijn niet op te lossen, dat valt, mm-hmm. dat valt niet weg te werken, daar is geen remedie voor. Maar ja, die vragen die blijven mij geeselen.
Ja. Maar filosofie lijkt het mogelijk maken om ze ook dankbaar te maken en niet enkel maar geteisterd door te worden.
Mm-hmm. Ja.
Oké, als het goed is zullen we nu overstappen naar een volgende passage. Een passage waar je mij van vertelde dat je blij was dat ik ze gekozen had.
Klopt.
Waarbij dat je een heel specifieke metafoor eigenlijk gebruikt en uitwerkt om na te denken over psychotische ervaringen. Hè?
Ja.
Dus het is meer naar het einde toe van het manuscript ook dat het staat. Oké, ik ga voorlezen. Jarenlang, omdat ik er zelf mee geconfronteerd werd, denk ik na over hoe ik mijn ervaring van het psychotisch zijn moet zien. In mijn geval betekent psychotisch zijn vooral last hebben van waanideeën. Hoe verhoudt de waan zich tot de werkelijkheid? Wat is de ontologische status van de waan ten opzichte van de gedeelde werkelijkheid? Men zegt doorgaans dat wie psychotisch is, zich buiten de realiteit of de werkelijkheid bevindt. Ik heb het moeilijk met deze uitspraak, omdat ze mijns inziens niet correct is. De psychoticus bevindt zich niet buiten de realiteit, want dat is logisch gezien onmogelijk. Als je de realiteit of de werkelijkheid definieert als hetgene dat bestaat, is het onmogelijk, ook voor de psychoticus, om daar buiten te gaan staan. Waanzin bestaat en is een deel van de realiteit. Het is uiteraard wel zo dat de psychoticus zich bij momenten buiten de gedeelde realiteit bevindt. Het is als het ware zo dat men zich, terwijl men psychotisch is, op een andere golflengte bevindt. Om dit probleem aan te kaarten doe ik beroep op een metafoor die ik even ontleen aan de kosmologie. Stel je de geest voor als een planeet. En stel je verder die geest voor als een ideeënspuiende entiteit. Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar al je ideeën vandaan komen? Die stroom van betekenissen die wij ons bewustzijn noemen, is een mysterieus fenomeen. Ik ga verder met de kosmologische metafoor. Stel je voor dat de ideeën die je geest produceert, cirkelen rond hun oorsprong. Een planeet heeft een atmosfeer. Mijn denkbeeldige atmosfeer rond de geest is de verzameling van al onze ideeën, kortom onze kennis. Deze kennis is opgebouwd door a priori ideeën, ervaringen en nieuwe sensorische informatie. Stel je voor dat elk idee een zekere lading heeft. Noem het zijn ontologische zwaartekracht. Sommige ideeën hebben een sterke ontologische zwaartekracht, sterker dan andere, en zweven al of niet dichter bij de kern. Evidente ideeën zweven dichter bij de kern dan minder evidente, creatieve ideeën. Een voorbeeld van een evident idee is bijvoorbeeld de eigen identiteit. Mijn naam is Diederik. Is voor mij een evident idee en het heeft een grote ontologische zwaartekracht, waardoor het idee dicht bij mij blijft en ik niet snel zal vergeten wie ik ben. Een voorbeeld van een minder evident creatief idee is bijvoorbeeld de metafoor van de geest en die voor te stellen als een planeet. Wat betreft mijn probleem, de waan. Normaliter bezitten bizarre overtuigingen, waanideeën, een te grote afstand tot de geest om invloed te kunnen uitoefenen op deze geest. Ze zweven ergens rond in het ijle. Maar op bepaalde crisismomenten kunnen bizarre overtuigingen dichter bij de geest komen, zoals tijdens de psychose, en aan zwaartekracht winnen. Zelfs in die mate dat ze de geest kunnen overbeïnvloeden. Wie ooit psychotisch geweest is, zal zeker kunnen beamen dat waanideeën een enorme grote zuigkracht bezitten, of grote ontologische zwaartekracht, zodat ze de hele geest in beslag nemen. Wanneer waanideeën met andere woorden binnendringen in de atmosfeer van de geest, kunnen ze een zeer grote ontologische zwaartekracht verwerven. Het bizarre overmeestert de common sense en de psychose breekt door. In een zware psychose kunnen de bizarre, niet-evidente ideeën zulke grote zwaartekracht bezitten dat ze de evidente ideeën kunnen overwoekeren, zodat zelfs de eigen identiteit in vraag wordt gesteld of weggevaagd. De vraag blijft waarom sommige ideeën op dergelijke manier een overwaardering krijgen. Hiervoor dient een intensieve psychotherapie. De psychotherapie dient ervoor om zicht te krijgen waarom bepaalde ideeën en thema's overgewaardeerd worden. Krachtige passage, Diederik. Ze gaat nog even door. Wie er meer wil over lezen, kan het manuscript lezen. Maar vertel een keer, wat wil je met die passage zo precies uitdrukken?
Het is een tekst die al een tijdje geleden geschreven is. En ik hou heel erg van cosmologie. Mm-hmm. En ik vind het ontzettend fascinerend, zowel de onmetelijkheid van dat universum, dat is mind-blowing. En ik dacht, ik wil daar iets mee doen met die cosmologie. En van het een kwam het ander en ik dacht, ik ga er een metafoor voor de geest voor verzinnen. En wat wou ik daarmee zeggen? Ja, het is gewoon een manier van kijken de manier waarop bepaalde ideeën zo overgewaardeerd kunnen worden in de psychose. En bijvoorbeeld mensen die op een bepaald moment hun identiteit veranderen en zich bijvoorbeeld God wanen of wat dan ook. Mm-hmm. Hoe dat kan gebeuren, dat is eigenlijk een mysterieus fenomeen. Mm-hmm.
Ja, in die zin vind ik inderdaad uw metafoor heel interessant, omdat je dat koppelt aan zwaartekracht, hè? En enorme zuigkracht, alsof dat die ideeën die eigenlijk meer in de periferie zitten, want iedereen zou een keer een fantasie kunnen hebben, maar dat in een psychose, die van de periferie eigenlijk zich naar de kern bewegen en eigenlijk voor, bijna onbegrijpelijk voor uzelf dan, toch zoveel gewicht krijgen. Ja.
Ik herinner me nog heel goed en ik weet nog heel goed waar ik was. Ik stond aan een venster in het crisisinterventiecentrum in Leuven, waar ik opgenomen was, meer dan 20 jaar geleden. En ik had de meest fantastische ideeën op dat moment en ik ervaarde die als zo eigen ook. Ook al waren ze bizar, ik was er mij van bewust dat mijn ideeën op dat moment redelijk bizar waren, maar ik vond ze zo eigen en ze hadden zo'n zuigkracht inderdaad voor mij, dat ik tegen mezelf heb gezegd op dat moment aan dat venster van, en als dit niet klopt, ja, dan ben ik gek.
Hmm. Ja.
Later bleek dat dan ook wel zo te zijn. Hmm. Maar dat had zo'n een werkelijkheidskarakter, die bizarre ideeën. Dat kwam zo echt over allemaal. Hmm. Ik kon eigenlijk niet aanvaarden dat ik gek geworden was. Ik dacht alleen, ik heb hier een zeer bizarre rol gekregen in de wereld. Hmm.
Maar daarvan zeg je dan op het einde van het stukje dat ik voorlas, dat psychotherapie, intensieve psychotherapie, net kan helpen om te zien waarom bepaalde thema's dan zo overgewaardeerd worden of die superzuigkracht krijgen naar de kern van je bestaan. Alsof dat psychotherapie u dan kan helpen om die terug op de juiste plek te krijgen.
Ja, ik denk het wel. Ik ben zelf zo'n 14 jaar in psychotherapie geweest. En dat heeft mij toch voor een groot stuk geholpen om de puzzel te leggen. Mm-hmm. Waarom dat bepaalde ideeën bij mij naar boven zijn gekomen, bijvoorbeeld religieuze thema's, waar ik echt niet mee bezig was vroeger. Ik ben wel bij de nonnekes naar school geweest, maar ik kan mij die nonnekes niet meer herinneren. Mm-hmm. Ik had alleen een grootmoeder die daar nogal fanatiek mee bezig was. Wellicht heeft dat bij mij een rol gespeeld om zo'n religieuze koers te varen op den duur. Maar daarvoor was ik daar helemaal niet mee bezig.
Ja. En dat die psychotherapie u geholpen heeft om dat wat terug naar zijn juiste proportie te krijgen, of dat we te situeren?
Ja. Ik moet daar ook een kanttekening bij maken, want ik vind niet dat het zomaar mag weggeveegd worden allemaal. Mm-hmm. Wat ik toen allemaal in mijn hoofd kreeg. Bepaalde aspecten, daar doe ik geen afstand van. Mm-hmm. Ook van dat religieus stuk niet. Mm-hmm. Omdat wat ik toen meegemaakt heb, wat ik toen ervaren heb, was echt zo fantastisch mooi, dat ik niet kan aannemen dat het alleen uit het kleine ik kwam. Dat was way beyond myself, dat was veel groter dan mezelf. Ik heb er nog altijd moeite mee om hoe moet ik dan nu eigenlijk denken? Ja. Wat is er toen gebeurd? In mijn teksten heb ik het benoemd als een aanraking van bovenaf. Maar ik heb het daar nog altijd moeilijk mee om dat zo te zien. Want dat is misschien pretentieus om te zeggen, er zijn monniken die heel hun leven streven naar wat ik heb meegemaakt en die niks noppes krijgen. En kleine ik kreeg bijzonder veel op dat vlak. Dus dat is wel bizar, gewoon, wat dat mij overkomen is.
Ja. En in die zin lijkt het mij zeer pertinent dat je dat doorheen je manuscript ook koppelt aan inderdaad het mystieke, het filosofische en de vraag naar de levenskunst.
Ja.
Omdat het duidelijk is dat je inderdaad door een psychose heel diep in je mens zijn kunt geraakt worden. Hè? Zo, Diederik, we gaan hier ons gesprek afsluiten. Rest mij nog om u van harte te bedanken voor het boeiende gesprek en het heel interessante manuscript dat je gemaakt hebt.
Met plezier.